benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek.
Ik geloof wel dat jij jouw hele huishouden blauw hebt laten staan van de Parmezaanse kaas om 9:00 ochtend. Ik had het heftig gevonden.
Ja? Dus
ja, ik moest wel erg lachen om
mijn vrouw vond het ook heftig. Die heeft het denk ik weer op allemaal Instagram gedaan.
Ja, ja. De Italië-podcast wordt zo opgenomen.
Ja.
En ik zag jouw zoontje Luca ook redelijk verbaasd kijken van, moet dit nu?
Ja, maar die is wel geïnteresseerd in koken.
Ja,
dus
ja,
die kijkt
ja.
dan meer geïnteresseerd van, disturbed van, maar wat? Eigenlijk wil hij dat ik hem dan optil en dan wil hij alles aanraken.
Ja?
Ja, maar dat is wel gevaarlijk, zeg maar. Dan gaat hij die pollepel in die risotto gooien. Daar is hij nog net iets te jong voor. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
Ik ben Evelien Redmeijer.
Ik ben Donatello Piras. En deze aflevering gaat het over il maestro di Modena, Massimo Bottura. Internationaal vermaard sterrenkok. Hij werd in 2016 en 2018 met zijn Osteria Francescana in Modena uitgeroepen tot het beste restaurant ter wereld. Werd ook toch tweede in 2015 en 2017. En hij heeft meer toonaangevende internationale prijzen gewonnen. 3 sterren Michelin, maar ook enorm toegankelijk met de aardbeving in Modena in 2012. En de coronapandemie in 2020 als lichtende voorbeelden. Vandaag een ode met tips voor series, boeken en uiteraard recepten.
Recepten, want jij hebt jezelf weer eens overtroffen. Dat ben ik zonder ironie. Jij bent gewoon aan het koken geslagen voordat we hem opnemen.
Ik dacht, je hebt het over een chefkok. Nou ja, het allerleukste zou dan zijn als je hem kon uitnodigen en dat hij hier live cooking voor ons deed. En
dat zou leuk zijn. Massimo, als je luistert.
Ja. Massimo. Nee, maar weet je, dat is lastig te realiseren. Over een paar jaar kan dat natuurlijk prima in de Italië-podcast. Dan gaan alle deuren open. Maar ik dacht, ik wil... Je moet er iets bij eten. En we gaan het hebben over die aardbeving. En hij heeft toen iets fantastisch gedaan met Parmezaanse kaas. Sowieso is Parmezaanse kaas een van zijn cavalli di battaglia. En dus heb ik een risotto gemaakt. En die drinken wij met?
Met een Franciacorta.
Ah.
Eigenlijk best wel een chique bubbel.
Ik wil zeggen, Franciacorta is in Italië echt wel.
Ja, dat is Prosecco. Is echt een beetje een suf, sullig broertje daarvan.
Mm-hmm.
He, dus de chique bubbel zijn Franciacorta. Die heb ik gehaald bij Vindict op de Elandsgracht in Amsterdam.
Oh,
dit is een, hij heet Emotione.
En voor de prachtig. Mensen die denken, oh, weer Amsterdam.
Daar wonen we nou eenmaal.
Alles online, hè?
Ja, maar ja, die doen alles online.
Ja, precies, ja.
Maar ik kan gewoon langs fietsen. Ook niet zo gek. Dit is een Chardonnay. Het is een blend Chardonnay, Pinot Blanc en een Pinot Noir zitten erin. En ik ga hem nu, daarom.
Hola! Nou. Overigens, Franciacorta is ook een regio. Hè? Het is vooral een regio in Lombardia. Bij Brescia en zo.
Ik moest natuurlijk wel.
Het is met enig traditioneel en het is een DOCG. Dus ja, jongens, laten we nou eerlijk zijn. Ik pak hem er even bij.
Ja.
Dit is.
Dit is super.
Heeft. Non ha niente da invidiare allo champagne, zeg ik.
Nee, hè? Toch?
Nee, zeker niet. Even.
En ik vind Franciacorta lekkerder, want ik vind champagne best wel zuur, als ik eerlijk ben. En ik vind de Franciacorta wat vriendelijker, over het algemeen.
Ja, hoewel echt goede champagne.
Ja, jij zal vast dan echt goede champagne drinken.
Echt goede champagne.
Maar ik vind hem echt ongelooflijk lekker. Volgens mij is hij €1,25 uit mijn hoofd.
Oh,
dat vind ik hem zeker waard.
Ja.
Echt heel erg lekker.
Ja, en hij past ook wel goed bij deze.
Ja.
Dit recept van Massimo Bottura.
Wij gaan heel erg ons best doen om niet te
smakken.
Te smakken en slurpen. Maar vooral, ja, excuses als het wel gebeurt.
Het is overigens wel dat. Ik vind die Franciacorta trouwens echt heel lekker.
Ja, toch? Ja. Echt lekker, hè?
Hij had hem op. Hij is boterig genoeg. Komt natuurlijk door de Chardonnay. Goede bubbel. En ik vind hem voor zo'n lunchwijntje helemaal niet verkeerd, zeg ik. En we gaan het dus hebben over Massimo Bottura, de sterrenchef. Italiaan uit Emilia-Romagna. Modena, om precies te zijn. Wel eens geweest jij in Modena?
Zeker, prachtige stad. Dat zijn gewoon Hele fijne, vind ik ontzettend fijne steden daar.
Overzichtelijk, maar
overzichtelijk,
zo mooi.
Wordt veel gefietst. Ja. En net zoals Parma is ook zo'n hele mooie, mooie stad.
Zowel sowieso Emilia-Romagna heeft echt heel fijne steden. Ja. En het ligt natuurlijk niet aan de kust. Dus mensen komen daar niet zo vaak naartoe. Het is prachtig. Ik ben daar ook wel eens gewoon met vrienden gaan borrelen. En helemaal niet in een toeristische stad. Maar op zo'n plein waarin je dan steegje door... en dan kom je in een plein. En dat heeft dan drie osterieën. En dan staat daar gewoon iedereen op vrijdagavond... heerlijk rustig met een spriet te borrelen. En dat... het is fantastisch. Dus Emilia Romagna, fantastisch. Hij is uitgeroepen tot beste chef ter wereld... door World's 50 Best Restaurants. En... ook door bijvoorbeeld in Gambero Rosso. Dat is een Italiaanse gids Michelin, voor eten en wijn.
Italiaanse Michelin. Toch?
Ja, dat is wel grappig. Ik dacht, waarom heet het nou eigenlijk zo? En dat komt door een verhaal van... dat is de taverna uit Pinocchio. Uit het verhaal waar de...
Oh ja?
Ja, wist ik ook niet. Maar daar dineren de kat en de vos. En daardoor Gambero Rosso. Maar dat is dus eigenlijk inderdaad een soort Michelin. En die brengen ook ieder jaar een wijngids uit.
Ja.
En als je dan tre bicchieri, drie wijnglaasjes scoort... Ja. Dan ben je als wijnmaker helemaal...
Want in de gloria.
Ja, want dan kun je je prijs ongeveer met 25% verhogen. Iedereen koopt hem. Buitenlanders zijn ineens geïnteresseerd. Dus twee of drie glaasjes scoren voor in de Gambero Rosso is goed. Maar daar staat hij ook goed. Ook de Touring Club natuurlijk. Hè. Herkennen we van het embleem naast de ingang van het restaurant. Oh ja. En hij is eigenaar van Osteria Francescana, Franceschetta. En tegenwoordig ook een pension met een beetje luxe. Casa Maria Luigia. Kende jij... Ja, tuurlijk, bedoel, voordat ik erover begon. Maar hoe ken jij eigenlijk die Bottura? Is dat inderdaad van de faam... omdat hij de eigenaar is van die Francescana? Of ook op een andere manier?
Nee, ik heb er wel eens geprobeerd over te reserveren. Niet gelukt. Nee, dat is een heel kort verhaal.
Niet te doen. niet te doen. Nee,
ja. En ik weet nog... ik was correspondent toen hij dus 2016... het heb ik geloof ik nog geprobeerd om een interview te krijgen. Ik weet niet meer of dat toen, hoe dat geëindigd is of... Nee, volgens mij zagen ze toen gewoon, kregen ze super veel aanvragen. Dus dat een beetje. En wat ik van hem weet, is dat hij... Het is dus met heel veel respect voor de traditionele Italiaanse keuken. Dus je gaat er gewoon heen voor een pasta met ragù. Begrijp je? Dus bij wijze van spreken. Ja. Natuurlijk dan echt tot in de perfectie. Je wordt niet zomaar het beste restaurant ter wereld en de beste chef ter wereld. Maar dat spreken we er ook heel erg in aan. Dus niet allerlei...
Nee.
Het is heel erg wars van moleculair koken, bijvoorbeeld.
Nou, de grap is, hij kan eigenlijk alles.
Oké.
Okay. Maar wat jij zegt is zeker waar.
En ik weet dat hij een Amerikaanse vrouw heeft. Ik weet niet waarom ik dat weet.
Dat is zeker. Nou, we gaan eigenlijk zijn verhaal vertellen aan de hand van twee episodes, noem ik het even. We beginnen met zometeen de aardbeving in Modena in 2012. En we eindigen straks met de coronapandemie. En daar speelt zijn vrouw ook wel een redelijke rol. Want hij kookte toen. Hij deed toen, hoe noem je dat?
Tutorials?
Maar dan met een enorme kwinkslag. Dus maar daar komen we zo meteen over. Dus blijf luisteren. Het valt mij namelijk op dat Osteria Francescana opende. Hij werd geroemd in binnen- en buitenland. Maar eerlijk gezegd, en dat is natuurlijk weer super Italians be Italians... was dat in het begin niet zo. Want dit was de man die anders kookte. Jamie Oliver, hebben we het ook wel eens vaker... die klaagde er al over, maar het gebeurde ook Bottura. Dat in het begin... in het begin wilden de mensen uit Modena bijvoorbeeld zelf niet in zijn restaurant eten. Dat deed mij denken aan een oom van mij, Angelo, op Sardinië.
Ja.
Die woonde, ik denk als je een steen heel hard gooide, kwam je in de buurt van een hele goede vinoloog en goede wijnmaker.
Ja.
Ferruccio Deiana. Zoek hem maar op. Maar mijn oom die zei altijd, die mengt allemaal wijnen door elkaar. Weet je wel, allemaal rotzooi. En dan trok hij zijn wijn uit de koelkast. En dat was dan een
zelfgemaakte wijn.
Nou ja, dat was dan van de boer zelfgemaakt.
Ja, ja.
Maar dat was dan ook lekker. Maar wel, we hebben het over iets anders, weet je wel.
Ja,
we hebben het over rotzooi in dat eetcafé. Hier, dit is lekker. En dan met een saté aankomen. Denk ik, dat kan.
Zeker, patatje met hartstikke lekker.
Ook lekker, zeker. Maar het zijn wel verschillende entiteiten die je niet per se hoeft te vergelijken. Ik zou zeggen appels en peren.
Nee, hou jij goed vol trouwens, dat beloofde Rotterdamse accent... Als we onnozele mensen nadoen.
Ja, totdat de Rotterdammer gaat klagen. Ja. Dan werd ik natuurlijk helemaal weg. Maar goed, zei Bottura erover... Can you imagine what the locals were thinking about us? They wanted me dead. You know, you cannot mess with grandmother's recipes.
If you ask any Italian where you can find the greatest food in the country, the answer is usually mom. Massimo takes a dish that you can find at home and brings it into a restaurant in a different way than it had never been seen before. And that's why in the first years of this restaurant, you never found anybody from Modena in the dining room. It wasn't what mom did, and so they were upset by that.
Dit heel is... geestig, ja. Dit is gewoon wel echt dat er hier niemand uit Modena kwam eten. Ik vind dat dus iets... Het stoort me ook. Ik vind dat niet de leukste kant van de Italianen.
Nee. Dat dichtgetikte.
Ja.
Maar ze hebben hier helemaal niet een pranzo. Nee, want je bent hier in Finland en daar hebben ze andere gebruiken.
Ja, exact.
Dus... Ja, de Italiaanse keuken. Ik bedoel, ik ben een enorme ambassadeur van de Italiaanse keuken. Zoals je misschien ooit in deze 80 afleveringen wel een keer gemerkt hebt. En I love, maar dat dichtgetikte.
Ja, dat er nooit anders mag. En dat ik het, ik ken het
en,
zo.
En Massimo Bottura is juist ook vanwege zijn vrouw. Maar ook omdat hij zelf zo is. Hij is juist iemand die over grenzen heen kijkt.
Ja.
Hij heeft dat moleculaire koken heeft hij wel degelijk geleerd. Hè? Dat heeft hij van Ferran Adria van El Bulli geleerd, nota bene. Hij leerde koken van zijn moeder.
Julie, de Spaanse chef, die eigenlijk moleculair koken heeft uitgevonden. Bij Girona, toch? Wel in de buurt van... Ja.
Hij liep stage in meerdere restaurants. Leerde het vak van Alain Ducasse in Monte Carlo. Ging ook naar de klassieke Franse keuken toe. Maar twee episodes kondigde ik aan. En de eerste is de aardbeving. Ik wist het eigenlijk niet zo meer. Ik wist die in Perugia nog.
Ik wist het zeker wel.
Ja, jij zat toen in Italië.
Ja, 12. Het was een jaar dat ik in Genua woonde. En een soort freelance correspondent was. Maar toen ben ik daar... heen gereden en heb ik daar ter plekke opdrachtgevers me gemeld. En daar ben ik voor het eerst op de radio geweest.
Dus je hebt daar wel repo's gemaakt?
Ja.
Het was nog niet eens... Italië kent natuurlijk heel veel aardbevingen. Friuli, Napels, Perugia. Ja. Dit was een relatief kleine. Volgens mij 4 op de schaal van Richter of zo.
Ja, maar wel iets van 30 doden toch? Sorry?
17.
Oh ja, oké.
In Modena. Maar daarbuiten nog veel meer. Dus inderdaad, er waren doden, waren gewonnen. Veel schade aan gebouwen. Van die middeleeuwse gebouwen, die gewoon de klokkentoren. Dus echt niet oké.
Okay. Ik voelde hem trouwens.
Oh echt?
In Genua. Ja.
Ik
voelde hem tot in Genua. Nou ja, goed, ik heb andere aardbevingen ook gevoeld in Rome. Hè, dus
ja, Rome heb ik hem ook wel eens gevoeld.
Oh. Maar Genua is dan ik... als je hoog zit, dan gaat op een gegeven moment... Dan klapperen er dingen. Want een aardbeving, nou ja, dat zul je zelf ook al weten... dat is niet een 2 seconden of zo.
Nee.
Dat duurt echt best wel lang.
Ja, ik vind het eng lang af en toe. Je denkt,
het is heel eng. Het is namelijk letterlijk de grond onder je vandaan.
Ja, het zijn natuurlijk als je die twee aard... het is natuurlijk heel logisch dat het gebeurt, maar we willen het niet. Nee. Dus er was in mei 2012 een aardbeving in Modena. Maar er was nog daarnaast als gevolg daarvan nog een andere ramp. Want tijdens die aardbeving zijn in de regio Emilia-Romagna... in totaal 20 kaas- en rij... huizen beschadigd geraakt van de Parmigiano Reggiano. En op 29 mei nog eens 24.
Ja.
Tijdens een nieuwe aardschok. In totaal 608.000 kazen. En dan hebben we het over die Parmigiani. En ik doe het nu voor niemand, behalve voor jou. Maar dat is een enorm wiel.
Ja.
Zo noemen ze hem ook, een wiel. En dat is 10% van de jaarproductie. En dat is best wel veel dus. En er ontstonden direct alle initiatieven. Want die dingen die werden dus bijvoorbeeld gebroken of die vielen. Mm-hmm. Die waren onverkoopbaar. Maar ja, hallo, die kaas was op zich nog wel goed.
Prima,
natuurlijk.
Ja.
En er stonden de initiatieven. Bijvoorbeeld meer dan 5000 Nederlanders, heb ik nog even nagegaan. Kochten een stuk van 1,5 kilo.
Ja.
Ook leuk. En Bottura die deed iets anders.
And if you don't act very quick... Everyone is gonna go out of business. We're gonna lose everything. So I went to the consortium. I said to the president, I have the idea. We're gonna do a recipe on riso cacio e pepe. We're gonna make a risotto and we're going to cook the rice using the parmigiano. The president was like, really? Are you sure you're gonna... Don't worry, it's gonna be great. We're gonna make a dinner in which all over the world everyone can cook that recipe. I want to show everyone what happened to Modena and help them sell everything they produce.
En dat is de riso cacio e pepe die we net hebben gegeten.
Hij is ongelooflijk lekker. Je moet wel het recept uiteraard
delen.
Ik deel
hem voor iedereen natuurlijk, want hij is openbaar. En uiteindelijk, het geheim is dus het scheiden van de kaas voordat je begint. Dus wat ik gisteravond heb gedaan, ik heb gewoon 300 gram parmezaanse kaas geraspt.
Ja.
Vervolgens water bijgedaan. Ongeveer een verhouding volgens mij van 1 tot 3. Dus 300 gram en dan 700 milliliter water. En vervolgens verhoogt de temperatuur aan het verwarmd tot 80 graden.
In de oven dus?
Nee, gewoon op het street van het Nederlands.
Maar hoe kun je 80 graden
met een thermometer, met zo'n vleesthermometer. Maar okay. Gewoon erin. Gewoon even checken. Op een gegeven moment komt die 80, 85 graden. Stoppen. Terugbrengen tot kamertemperatuur. In principe ben je dan klaar voor het... En als je het goed wil doen, doe je het nog een keer. Ik heb het gisteravond nog een keer gedaan, dan weer tot de... En daarna laat je hem afkoelen, in je afdekken met folie, in de koelkast, hele nacht laten staan, vanmorgen vroeg opengedaan. Dan is de kaas gescheiden in 3 lagen. De bovenste laag is het vet. Die vang je op in een schoteltje. Het water filter je. Dat is je bouillon voor de risotto. En de kaas, de proteïna, het eiwit, ja, dat gooi je weg. Daar doe je niks mee. En daarmee kook je. En
wat fascinerend,
ja,
dit.
En wat je dus doet, is... Je maakt gewoon de risotto. Dus een heel klein beetje olijfolie of boter. Ik heb olijfolie gebruikt. Risotto erbij. En je gebruikt gewoon dat water. En als het soms op is, kun je een beetje gewoon gekookt water gebruiken om het te verdunnen. Want de smaak is heel intens, zoals je misschien ook wel merkt. Totdat alles is geabsorbeerd. En dan maak je hem af. Mantecare, wat je normaal met boter doet... En met een beetje kaas.
Ja.
Dat is dat vet van dat kaas. Dus die toplaag, die heb ik dus opgevangen. Die heb ik er doorheen gedaan. En daarna heb ik hem alleen afgemaakt met getoast peper.
Getoast peper?
Getoast peper.
Ook een uitkomst? Zou ik nooit...
Ik heb hem en daarna heb ik hem even gecrushed met een hamer. En daarna heb ik hem eroverheen gegaan. That's it.
Echt superlekker.
That's it. En dat is de cacio e pepe. Maar ik dacht, ik spreek natuurlijk nu wel met Eveline. Dat is de queen of cacio e pepe. Ja. Moet ik nog steeds bij jou eten. Want het is eigenlijk een Romeins gerecht, hè? Toch?
Klopt.
Cacio e pepe.
Ja,
ze zijn helemaal niet uit Modena.
Nee, cacio e pepe, dat is gewoon kaas en peper. Ja, hele arme luiskeuken, ja, die de Laziaalse, de regio waar Rome in ligt.
En het is niet eens, het is nooit risotto, het is gewoon pasta.
Pasta, ja.
Pasta cacio e pepe. En ja, het is met pecorino romano, toch?
Pecorino romano, exact. Ja,
dus
exact.
Hij maakte daar dan een twist van. Het is ook wel gelukt. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat alle kazen... Natuurlijk waren er ook andere initiatieven. Maar door zijn recept,
ja,
ging iedereen ineens die Parmezaanse kaas kopen. Die natuurlijk ook iets goedkoper werd verkocht. Zodat de consortia, ja, dat kwijtraakte. Everything was sold out. En dat recept, ik zou het niet iedere keer maken. Maar het is heel intens, heel smaakvol.
Het is heel, en het is wel echt, en dat vind ik zo knap eraan. Hè, want dit is alleen met kaas en peper en risotto.
It is shit.
Maar je proeft dat het iets bijzonders is.
Ja.
Het is dus echt, en ik vind ook, ik moest wel heel erg lachen. Want ik zag namelijk jou, we nemen weer eens overdag op. Dus het is een soort lunch aflevering die we opnemen,
ja,
voor ons. Ik geloof wel dat jij jouw hele huishouden blauw hebt laten staan van de Parmezaanse kaas om 9 uur 's ochtends. Ik had het heftig gevonden.
Ja?
Dus ja, ik moest wel erg lachen om
mijn vrouw vond het
roos.
Ook heftig. Die heeft het denk ik weer op allemaal Instagram gedaan.
Ja, ja. De Italië-podcast wordt zo opgenomen.
Ja.
En ik zag jouw zoontje Luca ook redelijk verbaasd kijken van, moet dit nu?
Ja, maar die is wel geïnteresseerd in koken.
Ja,
dus
ja,
die kijkt
ja,
dan meer geïnteresseerd van, disturbed van, maar wat... Eigenlijk wil hij dat ik hem dan optil en dan wil hij alles aanraken.
Ja?
Ja, maar dat is wel gevaarlijk, zeg maar. Dan gaat hij die pollepel in die risotto gooien. Daar is hij nog net iets te jong voor. Maar dat is dus de episode 1. Wat vind ik tekenend is voor Massimo Bottura. Hij wilde iemand helpen, maar tegelijkertijd maakte hij dan een recept. Ik krijg nog een beetje Franciacorta ingeschonken. Dat is echt wel heerlijk, ja, jongens, Franciacorta. Porta to the win. En de tweede keer was tijdens de afgelopen pandemie. 2020, eerste golf. Niemand mocht tijdens de eerste golf meer iets doen. Weet je nog?
Nee, ik weet het nog.
En uiteraard waren alle restaurants gesloten. Dus natuurlijk ook Osteria Francescana. Bottura zat thuis met zijn vrouw, zijn zoon en dochter. En hij besloot te gaan koken. Dat te filmen met zijn smartphone. En dat iedere dag op Instagram te delen. Iedere dag uit zijn keuken. En dan maakte hij natuurlijk
niet... Heb jij dat gevolgd?
Jazeker. En dan maakte hij natuurlijk niet moleculair koken. Ik heb een keer zijn tiramisu gemaakt. Een snelle versie ervan. Ik heb een keer een pasta gemaakt. Ik heb een keer een soort taartje gemaakt met hartige... Ik kon natuurlijk ook kut koken. Ik had niks te doen. Ik zat mijn tuinmeubilair te schuren. Want alles was uit mijn agenda. Leefde de vrouw die een vast contract had. En ik volgde hem wel. En ja, dat klonk zo.
Hoe was de tortellini in panna?
Hoe was de tortellini? Me!
Okay, we're gonna cook tortellini in panna and tortellini in brodo.
All right.
So,
the broth?
Oh, don't tell anyone, but tortellini in panna much better than tortellini.
That is not true.
Yeah, that's true.
No.
Dat zijn zijn kinderen.
Ja.
Zij spreken dus duidelijk Engels thuis.
Zeker, ja. En
daardoor heeft hij ook met dit soort filmpjes een internationaal publiek gekregen.
Brava Evelien. En de grap is, tweede kritiek op de Italiaan, de dichtgetikte Italiaan, ja. Onder zijn Instagram stond, ma perché lo fai ni, ma perché in inglese? Maar waarom in het Engels?
Ja, ja.
Ik werd dan, en ja. Dan dacht ik, maar begrijp je dat echt niet? We hebben een wereldwijde pandemie. Je hebt een Italiaanse topkok. Die doet dit. Is leuk, hè? Hoeft hij niet te doen. Ja. Hij heeft er zelf lol in.
En, nou, en bovendien heeft hij een Amerikaanse
vrouw.
Zijn
dochter, zoals je hoort, spreekt accentloos Italiaans en Engels. Hè? Bedoel, ze spreekt natuurlijk allebei. Zijn zoon overigens ook. Zijn zoon heeft overigens een geestelijke aandoening. Maar die speelt ook fantastisch mee in deze iedere avond. Het was gewoon in zijn keuken. En wat hij doet, en dat vind ik er leuk aan, hij is wel een dichtgetikte Emiliano, die Massimo Bottura. Waar houdt hij van? Parmigiano.
Ja.
Waar houdt hij van?
Parmaham.
Maar hij houdt natuurlijk ook...
Tortellini, wat hij net zei.
Wat is er nog meer in Modena? Tortellini. En wat is er nog meer in Modena?
Ragù.
Aceto balsamico.
Aceto balsamico, natuurlijk, dat is Modena, ja.
Dat is, ik bedoel, dat is fantastisch. En ja, hij zegt het als volgt.
I always said that Parmigiano is my muscles, but in my vein there's balsamic vinegar. And I drink a lot too much Lambrusco, so my head is spinning around and always too confused and bubbly up in the sky. I dream too much and too big. Balsamic vinegar. I'm gonna use balsamic vinegar. For me, it's always been balsamic vinegar, as you know.
Maar uiteraard ook met aceto balsamico di Modena. En hij zegt wel, zijn uitspraak is, zijn spieren zijn van parmezaan en er stroomt balsamico azijn door zijn adem.
Ach.
Dus dichtgetikt, daar wordt het uiteraard niet. Zoals ik al zei, hij heeft allerlei technieken geleerd, maar de basics zijn dus die dingen Emiliani.
Ja.
En die Parmigiano Reggiano van dat wilde recept. Dat doet hij natuurlijk ook in zijn drie sterren keuken. Doet hij het iets sophisticated dan dat. En hij heeft iets met Parmezaanse kaas.
One of the most important creation I did was the five different aged Parmigiano in five different texture and temperature. That dish was created actually for Monsieur Ducasse and was just three different texture.
Ja, Monsieur Ducasse is Alain Ducasse.
Alain Ducasse, ja.
En hij heeft dus op zijn menukaart staan five different ages of parmezaan. En dan doet hij de meest fantastische dingen met parmezaanse kaas. Echt, dat moet je gewoon eens gaan opzoeken. Want ja, al kun je het zelf misschien niet maken thuis. Om dus na te gaan wat je wel niet allemaal kunt doen met alleen parmezaanse kaas. En hij is echt een ambassadeur voor die kaas. Want hij zegt, het is umami. Het is de zesde
smaak. Ja.
En hij zegt,
die ook in sojasaus zit.
Bijvoorbeeld, ja. En hij zei, dus als je parmezaanse kaas toevoegt aan bepaalde gerechten, zonder dat je kaas zou willen toevoegen, gaat het alleen om de essentie, dan heeft het een hele andere smaak. Dus deze man die doet alles met parmezaanse kaas. En dat is dus... Maar nogmaals, in de show notes ga ik dus ook dat cooking tijdens de pandemic cooking doen.
Heel
dat
leuk.
Was gewoon... Je kunt die recepten nog steeds namaken en sommige staan zelfs op YouTube. Zo leuk!
Wat ik zo grappig vind, en eigenlijk alle chefs van over de hele wereld, ook vanuit Italië, ook Massimo Bottura, die hebben op een zeker moment gekookt in Frankrijk. Frankrijk blijft gewoon voor de keuken, voor het koken, voor
klassiek
chefs,
Frans.
Voor de cuisine. De technieken. Iedere chef, iedere topchef gaat vroeg of laat naar Frankrijk. Hij heeft dus ook... Hij heeft bij chef Georges Coigny heeft hij gezeten.
Oh, oké, zelfs
hij heeft bij Alain Ducasse en Louis Cannes in Monte Carlo heeft hij gezeten. Dus hij is ook door Ducasse opgeleid. Dat vind ik grappig. Dus dat is toch een tussen Italië en Frankrijk qua keuken. Ja, blijft Frankrijk gewoon op eenzame hoogte. Gewoon qua opleiding. Ja. Dat wordt toch wel altijd als het summum gezien.
Zeker.
En dan gaan mensen weer terug naar hun eigen land en gaan weer met hun eigen ingrediënten en technieken en voorkeuren. Maar ik vind dat interessant. Ja. Wat ik ook nog wil even zeggen, een suggestie die we binnenkregen via onze italiëpodcast@gmail.com van Lisbeth van Dijk. Die zei, wat een interessante aflevering zou kunnen zijn, is de slow food beweging. Wat
zeker
is. He, want daar is ook genoeg over te vertellen.
Genua in de buurt, hè? Ja.
Nee, is het Piemonte, dacht ik.
Oh, Piemonte, ja, klopt. Ja, iets noordelijker nog. Piemonte, Piemonte.
En
ja.
Dat is het kilometer zero principe. Dus dat je alleen maar kookt met dingen uit de directe buurt.
Ja, daar ben ik ook nog lid van geweest, van slow food.
Ja?
Ja, omdat ik dat heel interessant vond.
Ja, dus dat gaan we ook nog bij deze...
Zeker slow food, ja.
Gaan we het zeker nog over hebben.
Maar dan moeten we toch een keer live cooking doen. Dat moeten we dan in een restaurant in Amsterdam hebben we... Of jongens, als jullie dit horen, jullie zijn in een restaurant... of jullie kennen een restaurant... Ja. Dan willen we het graag een keer in een restaurant doen... wat die slow cook beweging aan hangt of zelfs doet. Want die zijn er. En I love slow food, omdat ik denk dat dat zeker in de toekomst...
De toekomst met de seizoenen mee en alles wat in de buurt is. Moet ik wel erbij zeggen dat je in Nederland er wel een grote probleem hebt... qua wat je nog kan koken.
Ja, maar je kunt de Italiaanse keuken soms ook gewoon... Weet je, ik vind het niet echt om Nederlandse tomaten te gebruiken... als die tomaten smaakvol zijn. Hoef ik echt niet die tomaten uit Italië te hebben. Dat wordt dan toch wel uit Italië. Ja. Maar dat hoef ik niet iedere dag te importeren. Als je gewoon 5 liter hebt, dan doe ik daar wel een tijd mee. Weet je? Dus ik denk dat we het een beetje zo moeten doen. Maar ja, ik wilde dus een keer toch samen met jou... even in de ode brengen aan Massimo Bottura.
Zeker.
Wat zou nou het geheim zijn van zijn succes? Ik zou zelf zeggen, ik vind dat hij dat die toegankelijkheid is. Dat vind ik er zelf heel leuk aan. Dus dat hij niet die nukkige chef is.
Nee, het lijkt een leuke vent gewoon te zijn.
Hij doet ook braderieën af en toe. En dan staat hij daar als een soort met zo'n microfoontje of die aerobics gaat geven. En dan staat hij daar gewoon te oreren. En of dat hij een anekdote en nog een anekdote met zijn enorme accento Modenese Emiliano. Ik vind dat leuk en toegankelijk, denk ik. Dat denk ik. En zelf zegt hij het als volgt.
We are obsessed. Obsession in life is the secret of success. Obsession, always there, always there, always there.
That's you.
I think so.
I think so.
But we see.
I think so.
Yeah. Yes, but
yeah.
We'll see.
So I said, why don't we serve something very provocative? I serve tortellini only with 6 tortellini in one line. They were walking into the broth.
Ja, je hoort Chef's Table Netflix. Dat is natuurlijk inmiddels volgens mij 6 seizoenen oud. Ik vind het een fantastische serie. Ik kan daar ademloos naar luisteren, naar kijken. Ik vind het fantastisch. En hij is de opener. Hij is dus seizoen 1, aflevering 1. Bam! Massimo Bottura. 50 minuten lang Massimo
Bottura. Een ontzettend leuke aflevering. Ook omdat je hem gewoon een beetje leert kennen. En zijn vrouw leert kennen.
Ja.
Het is gewoon ook, wat jij zegt, is niet zo'n nukkige, schreeuwerige, arrogante chef. Het is gewoon
een overenthousiaste Italiaan, toch? Ja. Hij doet wat denk ik mensen vinden van Italianen. Die zijn een beetje druk. Dat is hij allemaal, toch?
Ja, zeker.
Nou, dan heb ik ook nog 2 andere cultuurtips. 2 boeken. 1 heb ik bij me. Dat is Il Pane e Oro, Massimo Bottura and Friends. Lijkt net Pavarotti en Friends. Ja. Wat hebben die mensen toch over wat
zijn.
Maar wie zijn die Friends? Nou, dat zijn er nog wat. Die staan hier in de binnenkaft, zeg maar. Deze heb ik gekregen als een van mijn huwelijkscadeaus. Allemaal helemaal verantwoord. En het verhaal is als volgt. Tijdens de expo in Milaan in 2015, die over food ging, zette Bottura een revolutionaire gaarkeuken op. De Refettorio Ambrosiano. En hij nodigde meer dan 50 topchefs uit de wereld uit om te komen koken met ingrediënten die elders op de expo of in Milaan over waren. Dus gewoon leftovers. Bevriende chefs, waaronder Rezepi, Duca's, ja, die werden natuurlijk op de proef gesteld, uitgedaagd, maar uiteraard, je bent een topchef, dus je creëert allemaal een soort goudgerecht. En in dit boek zijn al deze inspirerende recepten gebundeld.
Die toen gemaakt zijn, van de restanten en de restjeskeuken.
Ja, en die kunnen wij dus maken met eenvoudige ingrediënten. Ik moet wel zeggen, soms moet je er toch nog wel even wat meer voor shoppen. En Bottura's visie, die...
Dit is echt een boek naar mijn hart, dit. Is dit nog ergens te vinden?
Het boek heet Il Pane e Oro, Massimo Bottura Friends. Ik heb de Italian version. You also have the English version. En je hebt ook gewoon de Nederlandse versie vertaald. 100% in het Nederlands. Met foto's, met alles. Il Pane e Oro, het brood is goud, heet dit volgens mij in het Nederlands. En het tweede boek, wat ik nog niet heb, maar ik heb hem bij een vriend ingezien. En ik vond het een hele Never Trust a Skinny Italian Chef, heet het.
Vind ik erg geestig.
Dat heb ik erg geestig gedaan. En dat is echt wel, dat is meer een koffietafelboek. Dat je denkt, bam, wat fantastisch is dit toch allemaal.
Ben jij van de koffietafel?
Okay. Ja. Ik heb nu 2 kinderen, dus alles wat ik aan koffietafelboek heb, dat wordt binnen no time een soort prentenboek.
Omdat ze daarin gaan tekenen.
Ja, of scheuren, of likken, of slaan. Dus dat moeten we niet willen. Dus dat zijn de 2 cultuurtips.
Ik heb het was heerlijk. We moeten vaker gewoon een soort kookaflevering doen. Maar dat gaan we doen. We gaan op een gegeven moment iets in een restaurant doen. Dus als mensen daar suggesties voor hebben.
Ja.
Wij kunnen beide best koken.
Bij jou moet ik het nog wel een keer...
Jij vertrouwt dat gelukkig.
Ik vertrouw het zeker.
Goed.
Ja, tuurlijk.
Maar goed, niet op het niveau van ons aller Massimo. Maar
maar dat ben ik ook niet. Maar goed, dit was Massimo Bottura. Volgende week natuurlijk weer een gloednieuwe aflevering van de Italië-podcast. En wil je nog meer afleveringen luisteren? Je weet waar je ons kan vinden in de BNR-app of je favoriete podcastplayer. En geef ons tips via italiepodcast@gmail.com of via onze Italië-podcast Instagram.
Bedankt voor het luisteren weer en tot de volgende. Ciao, ciao.
Bye.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.